gaan met u spreken. U bent bezig in het thema We Need Some Heroes. We hebben helden nodig en ik geloof dat in deze tijd God zijn gemeente wil klaarmaken. God zijn gemeente wil oprichten en opnieuw helden tevoorschijn wil brengen. Die iets gaan laten zien van het koninkrijk van God. Die iets gaan laten zien van wie Jezus is. En vandaag heb ik neergezet, echte helden houden de standaard hoog. En u ziet, het gebeurt achter mij, maar dat hoort hoor. Dat is even gepland. Dat hoort erbij. Echte helden houden de standaard hoog. En toen dacht ik, als je naar die zin luistert, vaak het eerste wat dat oproept, is een beetje het gevoel van regels. Dat je iets moet. Echte helden houden de standaard hoog. Roept soms iets in ons op over insluiting en uitsluiting. Stukje, je hoort erbij en je doet het goed. Of je doet het niet goed en je hoort er niet bij. Je voldoet of je voldoet niet. Dat is een beetje wat het in ons oproept als we het over een standaard hebben. Dan zie ik gelijk zo'n lineaal vormen. Een beetje wat Daniel zegt, gewogen en te licht bevonden. Weet je wel, een beetje dat gevoel. En dat is niet de kant die ik op wil vandaag. Dat is niet de standaard van God. En belangrijk is dat als we het over een standaard gaan hebben, of de standaard gaan hebben, dat we als eerste kijken, maar wat is nou ons beginpunt? Wat is het uitgangspunt? En het uitgangspunt voor deze preek, maar ook voor de komende preken, vinden we eigenlijk in Genesis 1. Genesis 1 vanaf vers 26. En dat uitgangspunt wil ik eigenlijk vragen of u dat meeneemt in deze hele prediking. In alles wat ik zeg van, hey, maar dat is het startpunt. Dat is waar het om gaat. Dat is de kern. Dat is de basis. Dat is wat ik vast wil houden en waar ik steeds bij terug wil komen. En daar staat het volgende. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee en over, en dan komt er nog een heleboel. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers. En dan komt er nog een stukje. En dit is het uitgangspunt als we gaan kijken naar de standaard van God. Wat God bedoelt met zijn standaard. Het mooie is wat hier staat, laten we mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis, dan zit daar het woordje representatief in. Iets wat je vertegenwoordigt, iets wat je laat zien. Het is een beetje als je bijvoorbeeld oude foto's gaat kijken, dat je dan soms, zelfs een oude foto van mijn schoonmoeder zie, dan zie ik onze kinderen daarin terug. Dan denk ik, hey, wat leuk, het lijkt wel. Of als je kinderfoto's van onze kinderen ziet, zie je een gelijkenis. Je ziet iets terug. Waarschijnlijk, als je onze kinderen een beetje kent, zie je ook dingen van ons terug. Maar, vooral mooie dingen natuurlijk. Maar dat is ook wat het woordje hier betekent, dit stuk, dat God zegt, ik wil zo graag dat iets van mij terugkomt in hen. Want het is niet zo dat hiermee bedoeld wordt dat God dus ook 10 vingers heeft. En dat God, het gaat niet om uiterlijke gelijkenis. Het gaat erom dat in alles wat we zijn en wat we doen, we representatief zijn en een beeld van God laten zien. Lijkend op God. En dan staat er vervolgens in dat we moeten heersen. Dat is niet het woordje heersen van zo, ik zal jou eens even vertellen wat je moet doen. Het is niet het autoritair heersen, maar het is iets overbrengen. Het is iets de wereld inbrengen. Iets laten zien, een beetje zoals je als ouders je kinderen onderwijst. Iets van jezelf in hen brengt en hoopt dat dat sterker naar voren zal komen. En eigenlijk zegt God hiermee als je heerst, ik wil iets dat je deze wereld inbrengt. Ik wil dat je iets zet, dat je iets teweeg brengt. Je bent niet bedoeld om ergens onder in te bungelen en mee te gaan met alles wat er gebeurt. Nee, heers, je hebt iets te brengen, je hebt iets te laten zien. En dat is wat God tegen de mens zegt en dan staat er en hij zegende hen. En dat is eigenlijk het zegenen zo van, ga ervoor. Een beetje wat we eigenlijk net gedaan hebben, ook met Arjan Maureen, dan zegenen we hen. En dat is niet van, nou jullie hebben nu een beetje zegen en omdat we voor jullie bidden en dadelijk is het weg. Het is eigenlijk zegen waar je ze mee de volgende jaren instuurt. Waarmee je zegt, dit gaat met je mee. Dit loopt met je mee. Met deze zegen, we geven jullie als het ware een opdracht, een koers, een richting mee. Ga ervoor. En dat is ook wat God doet met de mens nadat hij ze geschapen heeft naar zijn beeld. Zegt hij, oké, nu zegen ik je. Ga ervoor. Come on, we gaan het doen. Elkaar. En dan zegt hij daarna, jullie gaan de aarde vervullen. Bedoelt God er nou alleen maar mee dat we heel veel kinderen moeten krijgen? Zodat er genoeg mensen op de aarde zijn? Dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat God ook in het gezin gelooft en in kinderen. Maar God is groter dan alleen maar jullie moeten veel kinderen krijgen. Dat is niet wat er bedoeld wordt. Ik geloof dat wat hier bedoeld werd, dat Genesis begint met de aarde nu was woest en ledig geworden. En vervolgens zegt hij, ga heers over die aarde tegen de mens. En vervul haar. Waarmee? Met mijn beeld. Ik heb mijn beeld in jullie gelegd. En nu jullie, Adam en Eva, gaan de aarde vervullen. Betekent eigenlijk, jullie zijn degene die mijn beeld zichtbaar gaan maken. Als mensen jullie tegenkomen, komen ze iets van mij tegen. Want jullie zijn representatief voor mij. Lijkend op mij. Dus de diepste opdracht van de mens bij het vullen van de aarde is dat het beeld van God, wie God is, zichtbaar wordt op deze wereld. Dat is het uitgangspunt. Dat Christus in jou en mij door ons heen als beeld zichtbaar wordt naar de wereld om ons heen. Dus waarmee moesten ze de aarde vullen? Met het beeld van God, met het hart van God, met de eigenschappen van God. Ik vind het zo leuk dat de Bijbel hier heel specifiek benoemt. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En ik denk dat de Bijbel daarop bedoelt met specifieke eigenschappen. Je bent anders. Mannelijk en vrouwelijk is anders. En soms moet er nu gedaan worden alsof het allemaal maar gelijk is. En dat vooral meisjes dan ook met de auto's moeten spelen. En jongens met de poppen. Ik denk, laat ze spelen met wat ze leuk vinden. Gewoon zoals je bent. En als een meisje het leuk vindt om met auto's te spelen, top. En als een jongen het leuk vindt om met poppen te spelen, ook top. Maakt mij het uit. Wees wie je bent. Maar je bent wel als man en vrouw gemaakt met eigenschappen waar geen meer en minder in zit, maar waar aanvullend in zit. En het mooie is dat God zegt, hey, ik maak jullie geen identieke kopieën van elkaar. Ik maak je mannelijk en vrouwelijk. Is dat misschien het geheim van ook het huwelijk? Dat de diepste grond onder het huwelijk is, dat als het mannelijke en vrouwelijke samenkomt, je samen in staat bent om een compleet beeld van God te laten zien. Dat je elkaar nodig hebt in een huwelijk om samen een beeld van God zichtbaar te maken. Die beide eigenschappen van mannelijk en vrouwelijk samenkomend om God zichtbaar te maken in deze wereld. Zou het kunnen zijn dat dat ook een van de diepste gronden was waarom God het huwelijk instelde? Dat is diep om over na te denken. Er komt een andere preek. Maar wat belangrijk was, is dat God hier eigenlijk ook zegt, door jouw eigenschappen heen wil ik zichtbaar worden in deze wereld. Door wie je bent, door wat je doet, hoe je in elkaar zit, wil ik mijn beeld laten zien in deze wereld. En de opdracht die ze eigenlijk meekrijgen, is dat door alles wat je doet, alles wat je zegt, alles wat je onderneemt, alles je Gods beeld zichtbaar kan maken. Ik zeg expres kan. Je kan het ook niet doen. God gaf de mens die keuze. Hij zegt, je lijkt op mij en aan jou nu of je mijn beeld zichtbaar wil maken. Dus het uitgangspunt voor deze preek, en daarom besteed ik er ook even aandacht aan, is dat jij en ik in ons hebben gemaakt zijn, lijkend op God. En dat jij en ik met alles wat we zijn, de keus hebben om de wereld in te lopen en het beeld van God zichtbaar te maken aan de mensen om ons heen. Oké, wat heeft dat nou met die standaard te maken? Zo, ik verslik me. Psalm 60, vers 6. Psalm 60, vers 6 zegt iets moois. Maar nu hebt u een banier gegeven aan wie u vrezen, om die op te heffen als een teken van waarheid. En het woordje banier in de Bijbel wordt ook wel gebruikt als standaard. Een standaard om iets op te heffen. Een standaard om iets te laten zien. En de Bijbel zegt eigenlijk tegen ons, hij heeft u een banier gegeven. Degene die hem vrezen, dat zijn jij en ik. God heeft ons een banier gegeven om op te heffen als teken van waarheid. Als eerste, wie is die waarheid? God is de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus jij en ik krijgen een banier om op te heffen, om de waarheid te laten zien. Om God zichtbaar te maken in deze wereld. Snap je nu een beetje welke kant ik op wil als ik zeg, echte helden houden de standaard hoog. En dat het niet gaat om die weg van insluiting en uitsluiting. Maar dat gaat om de mogelijkheid om God zichtbaar te maken in ons leven. Een banier is een standaard, het is een signaal. Het is iets zichtbaars. Iets wat hier leeft, maak je met een banier, maak je zichtbaar. En dat doen we allemaal. Wij gebruiken heel veel banieren. Volgende sheet mag erop. En hier zie je een aantal van die banieren. De eerste is onze Nederlandse vlag. Die hangen wij uit als de koning jarig is. Of vroeger de koningin jarig was. Maar ook onze vlag geeft iets aan waar je bij hoort. Die dragen we voor ons uit als er Olympische Spelen zijn. Dan die vlag geeft iets aan. Maar ook bijvoorbeeld als we naar de voetbal gaan en dan het Oranje Legioen komt eraan. Dan doen we de gekste dingen aan om te laten zien waar we bij horen. Om te laten zien waar we voor zijn. En we vinden het belangrijk om dat zichtbaar te maken. Dat iedereen van afstand al ziet, oh, dat is er een van Oranje. Die hoort daarbij. Maar ook een banier was bijvoorbeeld het klappen voor de zorg. Omdat we vonden dat deze mensen zoveel werk deden, wat eigenlijk een beetje naar de achtergrond onzichtbaar was, wilden we zichtbaar maken. En hoe deden we dat? Om met elkaar te klappen voor de zorg op een bepaald moment. We wilden iets zichtbaar maken, een banier opheffen. We hebben vlaggen ontworpen die aan sommige huizen hangen, samen, voor elkaar, met elkaar. Blijkbaar hebben we een behoefte om iets zichtbaar te maken waar we dan voor zijn. En weet u, we doen er allemaal aan mee, wij ook. Namelijk, de volgende mag erop. In 2013 gingen we samen naar Nederland-Estland. Oh Maart, wat was je nog klein daar. Wat erg, ik niet verteld hè, dat ik hem erin zou doen. Nee, dat is juist leuker. Maar we gingen samen naar het Nederlands elftal en dat haar moest echt oranje. Dus thuis de spuitbus eroverheen. Ik heb het niet gedaan. Ik dacht, de sjaal vind ik goed genoeg. Is ook een stukje banier. Maar allemaal doen we daar op een of andere manier aan mee om een banier op te heffen. Weet u, met je hele manier van leven hef je altijd een banier op. Altijd laat je iets zien. Je keuzes, je acties, wat je viert of wat je niet viert. Je verjaardag vieren is een banier opheffen. Dat er weer een jaar voorbij is waar je of dankbaar voor bent of van baalt. Maar je heft een banier op je verjaardag. Je heft ook een banier op als je het niet viert. Dat is ook zo'n signaal wat je geeft. Ik vier mijn verjaardag niet. Dat kan. Vindt het onzin. Dat is ook een banier die je opheft. Je laat er iets mee zien. Je heft een banier op met hoe je reageert op mensen. Live, digitaal, hoe je omgaat met kritiek of hoe je kritiek geeft. Hoe je mensen bemoedigt of ontmoedigt. Hoe je met mensen omgaat. Hoe je bekend staat op je werk. Als positief, meedragend of degene die met zijn hakken in het zand achter de kar hangt. Met je hele leven hef je een banier op. En daar zijn we ons niet altijd van bewust. Maar de hele dag zijn we banieren omhoog aan het steken. Waarmee we iets zichtbaar maken waar we voor staan en wat we doen. Hoe je je kleedt. Sommige mensen kan je aan hun kleding al zien hoe ze over dingen denken. En kleding, zeker onder jongeren, is soms iets waar je iets mee uit, iets mee laat zien. Een banier opheft. Eigenlijk zijn we allemaal banieren op aan het heffen waarmee je laat zien waar je voor leeft. En je draagt dat uit en je laat zien wat jou beïnvloedt. Jij en ik heffen een banier op. Maar Psalm 60 vers 6 zei, u hebt een banier gekregen om de waarheid op te heffen. Jij en ik kunnen iets zichtbaar maken. Je opvoeding heeft heel veel invloed op welke manier je opheft in je leven. Sommige manieren zijn geautomatiseerd in je leven. Weet je soms ook niet eens meer waarom je het doet. Maar ja, pa en ma deden het ook zo. Sommige manieren doe je bewust andersom, omdat pa en ma het zo deden. Sommige manieren worden opgeheven uit teleurstelling. Uit dingen die je meemaakt in het leven. En vandaag zou ik bewust willen worden, welke manier heffen we op in ons leven? Echte helden houden de standaard hoog. En wat is nou de manier van deze tijd? En ik dacht eigenlijk, de manier van deze tijd lijkt eigenlijk wel een beetje hierop. It's all about me. Dat is eigenlijk wat deze tijd ons een stukje leert. If you are still looking for that one person who can change your life, take a look in the mirror. Oh? Jij alleen kan je leven veranderen. Of feeling good, dat is ook zo belangrijk. Of de ladder op, want we moeten altijd vooruit. We moeten altijd beter worden en vergelijken ons met anderen. My happiness depends on me. En ik denk dat deze manier een manier is van deze tijd. En wanneer is die eigenlijk begonnen? Een klein beetje geschiedenisles. Eigenlijk is dit gestart in de verlichting. In de tijd van de verlichting in de 17e eeuw. Waar onze verlichte denkers gingen nadenken over hoe het leven in elkaar zat. En begrijp me niet verkeerd. Deze tijd heeft een shift gebracht in het denken en in het handelen van mensen. En hoe de maatschappij in elkaar kwamen te zitten. En zoals je altijd kan zeggen, nooit is iets helemaal slecht of helemaal goed. De verlichting heeft ook een aantal goede dingen meegebracht waar daarvoor er nooit door mensen zelf over nagedacht mocht worden. Was dat nu wel? Het heeft ook gezorgd dat een stukje dictatorschap en absolutisme werd afgebroken. Dus begrijp me niet verkeerd als ik een aantal andere dingen benadruk, dat ik daarmee zeg dat alles verkeerd is en dat we terug moeten naar daarvoor. Maar tegelijkertijd heeft deze verlichting een aantal schakels in ons denken omgezet, die op dit moment nog steeds in jou en mijn denken omstaan. Heeft ons anders naar dingen laten kijken. Een van de uitspraken die ik las over de verlichting, ratio in plaats van religio. Op naar de ratio, denken over dingen. En een aantal bekende verlichte denkers, Jean-Jacques Rousseau, wat een Franse uitspraak, heb ik opgeoefend. En hij zei het volgende, de wil van het volk is belangrijk. En dat is het uitgangspunt voor het besturen van het land en het recht. En hij heeft daarmee democratie voortgebracht en er zit iets goeds in. Maar het is doorgeslagen naar een soort individualisme van, maar ik moet het willen en ik moet overal wel wat van vinden. En het lijkt wel alsof we dan overal ook even nog overheen moeten plassen met elkaar. En als de regering dit zegt, dan zit bij de talkshow degene die het tegenovergestelde zegt. En we creëren iets, we moeten overal wel wat vinden. Zegt de regering dat ik een mondkapje op moet, dat ga ik toch zeker niet doen. Alleen al omdat ze het zeggen. Dat is echt Nederlands. Zo zitten wij een beetje in elkaar. En de verlichting heeft dat wel een stukje gebracht van, je moet niet meer zomaar luisteren naar iets. De wil van het volk. Een andere knop die omgezet werd is bijvoorbeeld door Descartes. En hij zei, ik wil een wereldbeeld schetsen waarin geen, de volgende sheet mag trouwens op. En nog eentje verder, ja, Descartes. Fijne Maart, hij is blij dat hij een fout beeld is. Hij zegt, ik wil een wereldbeeld schetsen waarin geen plaats is voor geloof in wonderen. Zintuigen brengen onduidelijke kennis voort. Menselijke waarneming is subjectief en het verstand is een bron van zuivere kennis. En een van de dingen die hij zei is waar daarvoor nog heel veel ruimte was om ook te geloven in het wonderbaarlijke en dat je dingen niet kon begrijpen die wel waar waren en de God van wonderen en de God die niet altijd begrepen kon worden, werd eigenlijk de switch, als ik het niet kan verklaren is het niet waar. En dat is eigenlijk heel diep is dat in ons denken gekomen. Dat wetenschap ergens boven aan de troon staat. Als ik het verklaren kan, is het waar. En als ik het niet verklaren kan, niet. Maar is God niet een stukje groter dan dat wij zijn? En haalt de wetenschap, moet hij niet steeds eigenlijk terugschakelen? Heel het geloof in wonderen en in de kracht van God eigenlijk naar achter ging en ook in de kerk naar binnen kwam, dat waarschijnlijk wel voor de eerste gemeente was, maar niet meer voor nu. Maar het had hiermee te maken dat we het niet meer kunnen verklaren. Een van de andere dingen die gezet werd, was door Voltaire. Voltaire deist. En dat betekent dat hij wel geloofde in God, maar hij zei het volgende. Hij zei, God is als een horlogemaker. Hij heeft de wereld in gang gezet, maar verder bemoeit hij zich er niet mee. En dus moeten we het zelf doen. En moeten we het zelf voor elkaar krijgen. En van daaruit werd eigenlijk deze banner gecreëerd. De banier die we eigenlijk met elkaar soms zo makkelijk en zo vaak omhoog houden. Want God werd buitenspel gezet. En alles moest verklaard worden. En alles moest kloppen. En anders was het niet waar. En de menselijke reden kreeg meer gezag dan Gods openbaring of ervaring. En dit is eigenlijk ook waar de hele vrijzinnige theologie ontstaan is. Omdat het hiermee kloppend werd. En het meest belangrijke werd zelfontplooiing. En dat ik tot mijn doel kwam. Dat ik het hoogste bereik. Dat ik alles uit het leven haal wat erin zit. Het werd belangrijk dat ik me er goed onder moet voelen. Hoe vaak je dat ook niet hoort, hoe voel je je daar dan bij? Voel je je daar dan goed bij? En ik zeg niet dat je je rot moet voelen onder alles. Dat is niet wat ik bedoel. Maar is je fijn voelen het hoogste doel? Ik bedoel, wie vroeger zeiden, ik heb zo'n zin in mijn huiswerk, voel me daar zo fijn bij? Nee, tuurlijk niet, maar het moet wel gebeuren. Wie loopt er huppelend naar de afwas en zegt, ik heb er zo'n fijn gevoel bij om even af te wassen? Er zijn mensen die dat hebben overigens. Maar ik ben er niet één van. Niet bij alles wat wel moet gebeuren voel je altijd fijn. En toch zijn we op die manier gaan leven. Als ik het niet fijn meer vind, ga ik weg. En dan ga ik een andere kant op. Of doe ik niet meer mee. Of dit wil ik niet. Want ik moet het goed voelen en ik moet het fijn vinden. Een heleboel is gericht geworden op onszelf. En de hele maatschappij is hiervan doorspekt. Het moet voor mij goed voelen. Ik zag vorige week de documentaire Social Dilemma op Netflix. Waardevol om een keer te kijken. Maar een van de dingen die mij opviel is dat het ook hierop gericht is dat jij je fijn voelt. Als je op Facebook zit of op Instagram, zij kijken naar welke berichten jij kijkt. Er wordt zelfs gemeten hoe lang jij naar afbeeldingen kijkt. En vervolgens gaat Facebook en Instagram je voeden. Want die zeggen, blijkbaar keek je er lang naar. Dat voelt goed, dat vind je fijn. En ze gaan je voeden met dingen die daarop lijken. Afbeeldingen, berichten die daarin. Dus ze gaan eigenlijk jou proberen je steeds fijner te laten voelen door je te voeden met berichten. Waarom? Omdat als dan de advertenties ertussen komen, je in een goede mood bent om daar ook op te reageren. En eigenlijk dacht ik, wat er gebeurt is, is maar één ding belangrijk, dat jij je goed voelt. Dat jij je prettig voelt. Dat jij je gezien voelt. Dat jij de aandacht krijgt. En onze hele maatschappij is daar eigenlijk op een soms wel bizarre manier mee bezig. Ik moet me op mijn plek voelen. Weet u, we verbinden ons niet meer aan iets. Verbinden is namelijk dat je vastmaakt, zoals het huwelijk zegt, in voor- of tegenspoed. Een verbond staat eigenlijk los van je gevoel. Hoort er wel bij, begrijp me goed, maar gaat verder dan je gevoel. We verbinden ons niet meer, maar we eigenen ons dingen toe en laten het los als het geen waarde meer voor ons heeft. Dat is vaak de manier waarop we geneigd zijn om te leven. Ik eigen het me toe op het moment dat ik het fijn vind. En als ik het niet fijn meer vind, laat ik het los. En ga ik naar het volgende toe. We zijn niet altijd meer gericht op de ander. Een van de dingen waar ik van schrok in Polen waren die hele demonstraties rondom de abortuswet en wat daar plaatsvond. En dan zie ik mensen roepen, het recht van de vrouw. Het recht van de vrouw. Ik moet mijn eigen keuzes kunnen maken. En toen dacht ik, maar het recht van het kind? Wat er niet om gevraagd heeft om verwekt te worden. Nooit gezegd, maar ik wil er zijn. Of wat dan ook. Waar is dat recht? Waar is het evenwicht tussen de twee? Nee, maar het is mijn recht. Of als ik bijvoorbeeld kijk hoe drastisch ook het aantal scheidingen toeneemt in de afgelopen jaren. En niet altijd, begrijp me goed, want er zijn ook redenen waarom het gewoon misgaat en stuk gaat. Dus het is niet zwart of wit. Hang me daar ook niet aan op vandaag. Maar ik denk wel dat ook één van de oorzaken kan zijn in een aantal gevallen, is dat eigenlijk dat stukje van, maar wat voegt het aan mij toe? En nogmaals, er zijn ook hele andere redenen waarom iets stuk gaat en waarom het niet lukt. Maar ik zie ook de noodzaak van dat verbinden eigenlijk soms niet meer plaatsvindt. Ook onder jonge mensen, soms al na hele korte tijd. Eigenlijk een huwelijk dan strand, want het brengt niet wat ik verwacht heb. Ik denk aan organisaties die drastisch roepen om vrijwilligers. Maar het steeds moeilijker is om te krijgen dat mensen zeggen, ja, maar wat voegt het mij toe? Waarom zou ik daar staan? Laat een ander dat maar doen. Ik heb geen tijd. Want als niemand tijd heeft, is er niks. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen. Dat heeft hiermee te maken, omdat we soms zo bezig zijn met deze banner. Me, myself and I. Wat voegt het aan mij toe? Waarom zou ik dat doen? Mag het me tijd kosten? Mag het me inzet kosten? Ik denk aan, we klappen voor de zorg met elkaar. Totdat we ook wel een beetje klaar zijn met die regels. Dan vinden we het ook wel genoeg. Ik vond het heel apart om te merken wat er in de maatschappij gebeurde. In maart, april stonden we met elkaar op de bühne voor de zorg. Want we stonden te klappen en we zijn zo verbonden met jullie en we denken aan jullie. En toen er in september, oktober aan ons gevraagd werd om ons weer een beetje in te houden, omdat de druk op de zorg toenam, heb ik niemand meer horen klappen. Maar hoorde ik eigenlijk de signalen komen, ja, maar jongens, het heeft nu al lang genoeg geduurd, hè. Nu willen we ook weer een beetje gewoon leven. En het valt eigenlijk wel mee. Dus het klappen is misschien wel meer voor ons eigen gevoel. Hier zeg ik iets engs. Meer voor ons eigen gevoel dan dat we echt zo verbonden zijn. Wij zijn soms maar voor kleine perioden verbonden. Het langdurig verbinden vinden we veel lastiger. En we voeren discussies over alles en van alles. Ik zie hoe in organisaties eigenlijk zeker nu in deze tijd het aantal giften afneemt. Bij de Hartstichting, bij andere organisaties afneemt. Omdat we ergens controle willen hebben en het soms lastiger vinden om gewoon maar te geven. Iets weg te geven. Nee, ik wil er ook iets voor terug. En dus komen er allerlei acties dat je soort voordeeltjes krijgt. Voordeeltjes als je dit of dat steunt. Maar waarom steun je het niet gewoon uit compassie, bij wijze van spreken? Maar we willen er iets voor terug. Daar zijn we op getraind. We willen iets hebben, een voordeeltje of wat dan ook. En dan zijn we meer bereid om iets te doen. En ik steek als eerste mijn hand op dat ik dit herken in mijn eigen leven. Dus het is geen aanklacht van kijk eens hoe goed ik ben en hoe fout iedereen het om me heen doet. Nee, ik herken dat dit soms zo diep in ons verankerd zit, dat je het bijna onbewust toepast. It's all about me. Offers zijn vaak niet meer onvoorwaardelijk, maar moeten een benefit hebben. Er moet iets voor terugkomen. De maatschappij heeft eigenlijk deze banner opgericht. En ongemerkt leven daarna. Wat is dan de banier van de kerk? Als in de 17e eeuw de verlichting komt en dit begint plaats te vinden, wat hebben we dan als kerk daar tegenover gesteld en als gemeente van Jezus? En eigenlijk zag je parallel met eigenlijk de 17e eeuwse verlichting, zag je in de kerk de regels toenemen. En ze noemen dat dan christelijk fundamentalisme, waar steeds meer vastgelegd werd in hoe je het moest geloven, wat goed was, wat niet goed was, wat zonde was, wat geen zonde was. En eigenlijk namen de regels toe. Het enge was dat ook de kerk wel meeging in wat uiteindelijk, Descartes zei, van het gaat om de ratio. En ook het geloof steeds meer gestoeld werd op wat ik erover kan bedenken, dan uiteindelijk het ervaren wat ook een plek mocht hebben. Er was weinig ruimte in de 17e eeuw voor het wonderbaarlijke. En het wonderlijke is, als de maatschappij zichzelf op de troon zet, it's all about me. Het gekke is dat het op een of andere manier ook in de leer van de kerk naar voren kwam. Want genade moet je verdienen. Je moet het wel doen. En anders mis je het. En ergens zagen we dat tevoorschijn komen. Dat het steeds meer was dat je aan regels moet voldoen. En anders ga je verloren of anders hoor je er niet bij. Opmerkelijk hoe dat eigenlijk gebeurt. Hoe eigenlijk de kerk precies dezelfde manier begint omhoog te heffen. Genade moet je verdienen. We prediken genade. Maar we hanteren soms de wet. Ook als evangelische zijn we precies hetzelfde in. We hanteren soms de wet. Want we hebben zo makkelijk onze riedel met de dingen die niet mogen. Je mag niet samenwonen. Je mag geen seks voor het huwelijk. Je mag niet scheiden. Je mag niet roken. Ik weet niet of je dat nog kent, maar heel lang is dat een soort heksenjacht geweest in de kerk. Dat als iemand rookt, je mag niet roken. Koffie mocht dan wel, op een of andere manier. Terwijl dat volgens mij net zo verslavend en ongezond is. Sommige mensen klokten wel 20 bakken koffie om. Maar het was zo heerlijk makkelijk om iets zichtbaars te zien. En we gebruikten het om af te wijzen. En je mag dit niet, en je mag zus niet. Er waren allemaal regeltjes. Waardoor iedereen netjes een toneelspel instapte. En deed wat er verwacht werd. Totdat je uit het zicht was. En eigenlijk je gewone leven weer oppakte. En dat is wat we soms als kerk en als gemeente hebben gedaan. En elkaar meegedaan hebben. Ik zie sommige predikingen van een jaren terug. Dan denk ik, oh, dat zou ik echt nooit meer zo brengen. Zou ik nooit meer zo zeggen. Want wat een regels. En wat een insluiting en uitsluiting brengen we daarmee eigenlijk teweeg. Maakt het wel knetter ingewikkeld gelijk. Weet u, alle regels die we soms in de kerk en in de gemeente hadden, werden de maat voor insluiting of uitsluiting. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. Het werd de maat voor oordeel of genade. En de genade werd afhankelijk van wat je doet. En niet van degene die het gaf. We vertelden zo vaak waar we tegen waren. In plaats van waar we voor waren. We vertelden vooral wat je moet doen. In plaats van wie God was. We noemden dat dan ook leven in zonde. En we leggen er niet bij uit wat leven in zonde was. Soms was dat zo makkelijk om te spreken. Die leven in zonde. Wow, ging er dan bij iedereen. En dat betekende eigenlijk, je staat buiten de muur. Die leven in zonde. Ik denk dat we vergeten zijn om te uit te leggen wat het is. Wat is leven in zonde? Is dat een regel breken? Of gaat het dieper? Leven in zonde is met je leven een beeld scheppen wat het tegenovergestelde is van wie God is. Dat is leven in zonde. Dat is dus ook als je roddelt. Dat is dus ook als je lelijk tegen iemand doet. Maar dat is soms wat minder zichtbaar. Leven in zonde is elk moment dat ik als het ware niet de manier van God opricht, maar de manier van mijzelf. En wat betekent leven in zonde? Dat ik mijn doel mis. Dat is leven in zonde. Want het doel is dat Genesis 2, waar we over lazen, dat door mijn leven heen het beeld van God zichtbaar wordt naar de mensen om me heen. En iedere keer dat dat als het ware niet zo is, als ik een ander beeld laat zien, dan mis ik mijn doel. Dan mis ik waarvoor ik gemaakt ben. Dan leef ik in zonde. Dan mis ik mijn doel. En het is zo makkelijk om bij anderen dan zichtbare dingen te vinden om dat aan te wijzen. Of gaan we elkaar motiveren en helpen om zo vaak mogelijk ons doel niet te missen, maar het hart van God te laten zien. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En ik besef hiermee dat het dan een stuk ingewikkelder wordt. Dat het veel lastiger wordt omdat regeltjes soms zo makkelijk zijn. En ik zeg hier ook niet mee dat alles maar goed is. Ik zeg hiermee dat we eigenlijk tot in het hart moeten komen. Welk beeld wil jij door jouw leven heen laten zien? Daar begint het met die vraag. Wat wil ik dat door mijn leven zichtbaar wordt? Niet wat wil de ander dat ik wel en niet doe. Wat wil ik? Welke manier wil ik opheffen door mijn leven heen? En welke acties, keuzes en dingen die ik doe horen daarbij om het beeld van God zichtbaar te maken? Dus het begint hier en niet op papier. Hey, dat ruimt. Het begint hier en niet op papier met regels. Van dit en dat en dan klopt het. Want het gaat uiteindelijk om het hart. Weet je, regels waren niet meer gericht op het bouwen van een relatie met God, maar te voldoen. En het is zo belangrijk dat we niet ons doel missen, maar God laten zien. Wat is genade? Vorige week postte ik aan de hand van de prediking van Seth, die zin kwam in mij op. Genade is gratis, maar relatie kost een offer. En ik denk dat die zo waar is, anders had ik hem ook niet gepost. Dus ik denk echt dat die waar is. Weet je waarom? Ik denk namelijk dat wij genade en relatie door elkaar gehaald hebben. We hebben die twee vermengd met elkaar. We hebben waarheden die God gegeven heeft en die nog steeds waarheden zijn, maar waarheden die God gegeven heeft om een relatie vorm te geven, een relatie te bewaken en te verdiepen, een relatie zichtbaar te maken. Die waarheden hebben we verward met het wel of niet ontvangen van genade. Ik ga hem nog een keer zeggen, want ik was van de week zo trots op deze zin. Ik denk, die moet ik opschrijven, die onthoud ik nooit meer. Maar luister goed. We hebben waarheden die God gegeven heeft om een relatie vorm te geven, te bewaken, te verdiepen en zichtbaar te maken, verward met wel of niet ontvangen van genade. Wat bedoel ik daarmee? We gaan dan voorbij aan het offer van Jezus. Genade stroomde ondanks zonde. Genade was er aan het kruis, zelfs toen jij zondigde. Genade vind je bij het kruis omdat je het fout doet. Omdat het niet goed gaat. En als genade begint te stromen in je leven, denk je, wow, die God is fantastisch. Die Jezus is fantastisch. Met hem wil ik relatie bouwen. Hem wil ik beter leren kennen. Wat moet ik doen om hem te leren kennen? Dat is iets heel anders dan wat moet ik doen om genade te krijgen. Wat ga ik doen? Hoe kan ik hem beter leren kennen? Hoe kan ik zorgen dat meer van hoe hij is, hoe hij denkt. Ik vind het zo gaaf. Ik wil meer van hem in mij. En dan ga je waarheden van God toepassen in je leven, omdat je op hem wil lijken. En wij hebben het er vaak voor gehad. Als je dit en dat doet, is er genade. En als je het niet doet, is er geen genade. Nee, het is andersom. Genade stroomt bij het kruis, omdat jij er zondig komt. Niet omdat je het al in orde gemaakt hebt. En daarna ga je waarheden vorm geven. Offers breng je om de relatie te bewaken en te verdiepen. En offers komen uit verlangen en niet uit regels. En dan kom ik te eindigen bij die banier. God heeft ons nooit geroepen om regels op te heffen als banier. Maar Gods banier, volgens mij mag de volgende erop. Gods banier gaat over Gods hart. Genesis zegt eigenlijk, zegt God, Adam, Eva, laat mijn hart zien. De mensen om je heen. In wat je doet, in wat je zegt, laat mijn hart zien. Laat zien wie ik ben, hoe ik denk, hoe ik in elkaar zit. Dat is wat ik wil dat uit jouw leven naar voren komt. Jesaja zegt het volgende. Hef op een kale berg een banier omhoog. Verhef uw stem tegen hen. Wenk met de hand, zodat zij binnentrekken door de poorten van edelen. Dit vind ik mooi. Hier zegt God eigenlijk, weet je, als dit de banier is die de wereld op wil heffen naar boven toe, laat ze doen. We hebben wat anders. Dan zegt hij, hey, wil jij mijn hart gaan laten zien? En wenk mensen dat je iets hebt wat anders hebt. Wenken is eigenlijk uitnodigen. Hier moet je zijn. Hier is iets anders. Gods hart wat over verbond, onvoorwaardelijke liefde en trouw gaat. Geven, gericht op de ander. Relatie van hart tot hart. Dit zijn de dingen waarmee we kunnen wenken naar mensen. Het gaat niet om mijzelf en dat ik er beter van word. Het gaat niet om mijn ontplooiing of dat ik het goed voel. Ik voel me namelijk goed als ik Gods hart ontmoet. In Gods hart kom ik op mijn plek. Daar kom ik tot de grootste ontplooiing waar ik ooit zou kunnen zijn, bij wijze van spreken. En dat je mensen wenkt op een kale berg, hef een banier omhoog. En nodig mensen uit, zodat ze binnentrekken. Als kerk, als gemeente, als christen, is de bedoeling dat we mensen naar binnen trekken, uitnodigen. En Jesaja zegt het nog mooier in Jesaja 5, vers 26. Staat, want hij zal een banier omhoog heffen voor de heidevolken van ver weg. Van het einde der aarde fluit hij hen naar zich toe. En zie, daar komen zij, haastig en snel. God zegt, ik wil dat je een banier opheft die uitnodigt. Die mensen trekt. En zie, daar komen ze, haastig en snel. Ik zie dan een beeld voor me van mensen die rennen naar de kerk. Die rennen naar jou toe om te vragen wie je God is en wie Jezus is. Dat is wat ik in dit beeld zie. Maar ik denk dat deze banier soms vertroebeld is geraakt, omdat we vaker een banier hebben opgeheven van veroordeling, van regels, van insluiting en uitsluiting. En verteld hebben hoe fout het allemaal is. Maar ik wil vertellen hoe goed God is. Waardoor mensen daarna hun relatie met God willen bewaken en verdiepen. En daarom koers wijzigen omdat ze relatie met hem willen. En ik denk dat hierin een geheim zit. Ik denk, echt waar, als we dit gaan doen met elkaar. Gods hart gaan zichtbaar maken. Als Gods hart zichtbaarder wordt in jou en mijn leven. Zichtbaarder wordt in de kerk. Dan denk ik dat mensen van heinde en verre gewoon zullen komen. Haastig en snel. Maar dat betekent wel dat we iets te bieden moeten hebben. En dat moet iets meer zijn dan je mag dit niet, zus niet en zo niet. En het mooiste wat we kunnen bieden is Gods hart. En hoe maakt God zijn hart zichtbaar? Door jou en mij. Maar jij en ik zijn vrij welke banier we opheffen. Welke banier we laten zien. Dan verlaten mensen hun huidige plek. Wees eerlijk. Wat zou nu een reden zijn soms voor mensen om hun huidige plek te verlaten en te rennen naar de kerk? De discussie gaat vaker of we in de kerk wel of geen mondkapje op hebben. Hoeveel er binnen mogen komen of wat dan ook. Ik wilde dat de discussie gaat over. Man, er wordt daar iets zichtbaar van Gods liefde en trouw. We snappen er eigenlijk helemaal niks van. Maar ik wil er meer van weten. En als ik dat met een mondkapje op moet vertellen, vertel ik het met een mondkapje op. En als het zonde moet ook, want Gods hart komt toch wel door het mondkapje heen ook. Dat is waar het om gaat. Weet u? En dan begint Paulus te spreken in Efeziërs 4. En daar ga ik mee eindigen. Efeziërs 4 zegt het volgende. Mag erop. Dat u en ik niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Zo. Dat we gaan kijken hoe vaak speelt dit in mijn leven. Dat we niet meer wandelen zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Ratio. We kunnen alles verklaren. We weten alles. Er is geen God. God is de horlogemaker. Verduisterd in hun verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dit vind ik een mooie. Met die bennen ernaast. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. De andere vertaling zegt, u helemaal anders, want u kent Jezus. U hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt. Hier staat eigenlijk iets, als u het binnen hebt laten komen. Als u door hem bent onderwezen. Mag hij inspreken in je hart. Mag hij binnenkomen. Zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, en dan gaat hij verder, en dan maak ik even een sprongetje. De oude, want Paulus heeft van die moeilijke volzinnen. Dus ik kan het zelf thuis nalezen. Namelijk dat u de oude mens aflegt. Deze. De oude mens aflegt. En dat u vernieuwd wordt in uw denken. Dus dat eruit. En u bekleedt met die nieuwe mens. Want God, ik ben geschapen naar uw beeld. En in alles wat ik doe en alles wat ik kies, wil ik dat u meer en meer zichtbaar wordt. Dat u bekleed wordt met die nieuwe mens. Overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Lijkend op God. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. En we spreken niet zo heel vaak meer over de oude mens uitdoen en de nieuwe mens aandoen. Maar het is essentieel. Om je ook zelf opnieuw te kijken. Waar zie ik eigenlijk? En legt God die uitdaging voor jou en mij neer. Waar zie ik eigenlijk dat oude denken? In welke aspecten van mijn leven zie ik dit oude denken? En zie ik dat ik vooral mijzelf soms centraal zet? Welke dingen zijn een oude mens God in mijn leven? En toen ik bezig was met deze spreken, heb ik echt gezegd, God, er zit oude mens in mij. Want ik kom hier invloeden van tegen. Maar ik wil meer van die nieuwe mens in mij. Ik wil dat al mijn handelen, mijn vieren, mijn niet vieren, mijn doen en mijn niet doen, mijn zeggen en mijn niet zeggen, alles wat ik ben, alle live events die ik inga, eigenlijk doorspekt zijn dat ik de banier van u omhoog hef. Dat ik die nieuwe mens aandoe. De vraag vandaag, en ik ga de volgende keren ga ik eigenlijk spreken over hoe kunnen we dan, op welke gebieden zouden we die standaard omhoog kunnen doen? Maar vanuit relatie, niet vanuit moeten. Hoe werkt dat dan op die gebieden? En tegelijkertijd rekening houden met de verbrokenheid van het leven. Maar hoe kunnen we de manier van God midden in de verbrokenheid van het leven toch opheffen? God zoekt geen perfectie, God zoekt eerlijkheid. De perfectie bracht hij aan het kruis toen hij verbroken werd. Hoe kunnen we die nieuwe mensen aandoen? Welke oude mens herken je nog? En zijn we bereid om te zeggen, God spreekt die oude mens in mij aan. Waar ik meega in het denken van deze wereld. Die in de 17e eeuw die shift heeft gemaakt, een andere kant op. Maar ik wil er niet in mee, ik wil uw denken in mij. Vernieuw mijn denken. En ik denk dat de kerk dit nodig heeft. Ik denk dat de gemeente dit nodig heeft. En ik zou met elkaar willen bidden. En ik wil het team uitnodigen. En ik zou meteen heel graag daarna met elkaar zingen. Nummer, dit is mijn verlangen. Dat ik zeg, Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. En deze keer niet als liedje, maar even als je dat wil. Dat je of thuis gewoon dat moment ook met God neemt en gaat staan. Of hier gaat staan. Zegt, God, spreek die oude mens aan in mij. En ik wil die nieuwe mens aandoen. Ik wil een banier van u gaan opheffen. Een banier gaan laten zien. Heer Jezus. Ik geloof, Heer, als uw hart zichtbaar gaat worden. In uw kerk en in ons. En we werkelijk in positieve zin geheel anders worden. Niet omdat we regels communiceren, maar omdat we uw hart communiceren. Als we durven anders te zijn, te lijken op u, te zoeken naar wie u bent, zoals Paulus ook zegt, maar door hem onderwezen, gehoord. Dan bid ik, Heer, dat uw stem begint te klinken diep in ons hart. Hier in deze zaal, maar ook thuis. Diep in ons hart. Misschien wel waar we een stukje gelijkvormig aan die wereld zijn geworden. Lijkend op. Om die oude mens af te doen. En als jij zegt, hey, dit herken ik. En dit is gewoon niet wat ik wil. Ik wil die manier opheffen. En God spreek in, ook als het soms pijnlijk is. Als het misschien patronen blootlegt die ik ook lastig vind. Omdat ik misschien soms ook wel vastgekomen ben van ja, maar het gaat om mij. Het moet goed voelen. En ik ben de eerste die dat zegt van hey, zo is het soms in ons leven. Wil ik je vragen om te gaan staan. En met mij gewoon uit overtuiging te zingen. Dit is mijn verlangen. En Heer, ik geef hem mijn hart. En ik vraag je ook de moed thuis. Om op dat moment als het ware gewoon als teken naar de hemel. Als teken naar God te zeggen. Heer, ik ga staan, want dit is wat ik wil. En dat gaan staan zegt eigenlijk. Heer, ik geef u toegang tot mijn leven. En de banier die ik op wil heffen in mijn leven. Is de banier van uw hart. Ik wil dat uw hart zichtbaar wordt door mij heen. Spreek in mijn denken. Spreek in mijn patronen. Spreek in wie ik ben. Want ik wil op u lijken.